NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond en welkom. Onze gasten is een vooraanstaand filosoof en schrijver die in haar nieuwe roman de mooie maar eenzame reis beschrijft van een bijna 50-jarige vrouw op zoek naar rouw, herinneringen en naar de banden met haar familie. En dat maakt Rivieren keren nooit terug tot een melancholisch boek over voortleven en voorbijgaan. Hier is Joke Hermsen.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouw.
Ja, Joke, eigenlijk ben jij al een leven lang met de tijd bezig. Want ik begreep dat je als kind al broodkorsten bewaarde om het proces van rotting waar te nemen.
Ja, jullie, van wie je dat nou hebt gehoord.
Geen idee.
Ja, dat klopt. Dat was de jonge onderzoeker in mij. Dat ik vond het interessant om dat, nou ja, dat vergankelijkheidsproces van nabij mee te maken. En ook heel precies vast te leggen eigenlijk.
En hoe deed je dat dan? Hoe legde je het vast?
Ik had een microscoop op een zeker moment gekregen.
En van
ik
wie?
Ik denk van mijn vader.
Ja. Vermoed ik. Natuurkundeleraar, geloof ik.
Ja, die bevorderde zeker de jonge kijkonderzoeker, zal ik maar zeggen.
Ja.
En die legde ik op plaatjes. En dan bestudeerde ik de tekende eigenlijk na wat ik zag. En hield in een schrift heel nauwgezet datum en tijdstip bij. Ja.
Prachtig. En dat was allemaal op jouw kamer?
Op mijn kamer, ja. Tot mijn moeder er genoeg van had. En die beschimmelde broodkorsten weer in de vuilnisbak
gooide. Stonk natuurlijk ook enorm. Ja. En dan had je ook nog een schrift onder je bed liggen.
Ja.
En dat schrift, daar keek je alleen maar in met oud en nieuw. En je schreef er ook alleen in met
ja,
oud en nieuw.
Ik denk dat die fascinatie met de tijd nog meer daarin naar voren komt. Omdat ik had aan mezelf beloofd dat ik alleen op oudejaarsdag of avond dat schrift tevoorschijn mocht halen. En de rest van het jaar sliep ik er dus bovenop. En ik heb die discipline inderdaad kunnen volhouden.
Gek, hoe oud was je toen je dat bedacht?
Ik denk dus mijn achtste en achttiende. En het bijzondere was, Jerry, dat ik dan op oudejaarsavond overlas wat ik een jaar ervoor had geschreven.
Wow.
En wat ik had gewenst voor dat jaar. En dat ik dan eerst dat overlas en dan ging eigenlijk beschrijven wat er wel en niet was uitgekomen. En vervolgens dan wat ik dan hoopte, vurig hoopte voor het jaar daarna. En dan keek ik naar die witte bladzijde vlak voor ik het schrift weer wegstopte. En dan dacht ik, daar staat dus de waarheid over een jaar. En dat was net alsof ik al over de tijd heen gluurde, als het ware. Als ik naar die volgende bladzijde.
Ongelooflijk. Wat een geweldig experiment ook om dat te doen.
Nou ja,
en waarom ben je gestopt op je 18e?
Ik ben toen uit huis gegaan, denk ik.
En toen kreeg je een heel ander bed.
Ja, precies. Met die schrift heb ik zeker met allemaal andere spullen op zolder bij ons voorlopig geparkeerd. En toen ben ik gaan studeren. Eerst in Amsterdam en later in Parijs. Een beetje wat meer zwervend bestaan geleid.
En heb je nog herinneringen aan wat je erin opschreef? Is er nog iets wat
ja,
in jouw hoofd
ik heb daar nog wel herinneringen aan. Ik denk dat die herinneringen vooral meer de laatste jaren, of in ieder geval de jaren van de midden in de puberteit.
Mm-hmm.
Ik herinner me dat op een zeker moment ook dingen van het uiterlijk erbij kwamen.
Oh ja?
Ja. En ik herinner me ook dingen over vriendjes. Maar ik herinner me ook dingen over ruzies. En of die mochten ophouden.
Met wie? Weet je dat ook nog?
Vooral thuis.
Hm.
Ja.
En wat betreft het uiterlijk?
Ja, ik denk dat. Ik weet het niet precies. Ik weet niet meer wat, maar ik
vast iets met borsten. Ja.
Nee, iets met puistjes volgens
iets
mij.
Iets met puistjes? Had je die?
Geen, ongetwijfeld. Ik heb geen idee meer. Ik heb dus zo'n vage herinnering. Want die schriften die zijn er helaas niet meer.
Waar zijn ze dan?
Ja, die zijn weggegooid.
Door?
Niet door mij. Hm. En, maar die herinnering, het is interessant dat je het voelt dat die adolescentie toch ook een hele grote periode van onzekerheid is.
Mm-hmm.
He, van zowel die levenslust en die verwondering en die moed die ik in mijn roman ook beschrijf. Aan de ene kant, ze gaan de gekste dingen doen, die kinderen die ik beschrijf. Maar aan de andere kant ook heel onzeker.
En daar kon je makkelijk naar terug, naar die herinnering.
Ja.
Want het feit dat je nu ook de puberleeftijd noemt, dat je die beschrijvingen nog wel weet, maar die langer geleden zijn, vanaf je 8e minder. Wat zegt dat eigenlijk? Weet jij dat? Ben je naar achter gekomen tijdens dit schrijfproces?
Nee. Ik weet het niet precies. Het schijnt wel zo te zijn dat er een bepaald patroon in de reminiscentie zit. Dus dat bepaalde periodes horen bij een bepaalde leeftijd. Het is heel bijzonder. Howard Reisma heeft daar wel over geschreven.
Ja.
He, dat je dus, als het ware, rond je 60ste ga je die periode vooral herinneren. En rond je 70ste of 80ste of 50ste juist weer een andere periode. Het is waarschijnlijk wel onderzoeken naar gedaan te zijn.
En de periode waarin wij nu beide zitten, zal ik voor het gemak maar even zeggen. Mm-hmm. Welke periode hoort daarbij? Dus als je zo rond de 50 bent, heb je enig idee?
Nee, ik vermoed dus die puberteit.
Je vermoedt die puberteit. Of was het alleen maar omdat jij hem zo nauwkeurig beschrijft in dit boek? Eén citaat uit je boek, de volgende vast nog veel meer. Want het zit bomvol interessante citaten waar je makkelijk volgens mij gewoon een uur over één citaat zou kunnen praten. Maar dit citaat: zwijgen heeft veel voordelen, stelt Ella, dat is de hoofdpersoon uit je boek. Je hoeft niks uit te leggen, je krijgt geen straf en je kunt het meteen weer vergeten. Hanteer jij dat principe regelmatig, Joke Dreisma? Joke Hermsen.
Dat zal Douwe leuk vinden.
Ja, dat denk ik ook wel.
Mogen we hopen althans. Nee, dit is een overweging van de jonge Ella.
Mm-hmm.
Van de adolescent Ella. Die ze gaat als 47-jarige vrouw die een beetje vastgelopen is in haar leven. En met name vanwege het overlijden van haar vader. En wat conflict met de familie. En ook overigens op wat doodspoor is beland, reist zij af naar Zuid-Frankrijk, waar ze de zomers van haar jeugd heeft doorgebracht, met name die van de adolescentie. En als ze daar naartoe onderweg is, dan herinnert ze zich steeds meer dat meisje van toen.
Mm-hmm.
Met haar levenskracht, maar ook met al haar kattenkwaad. En die combinatie van het absoluut moeten en willen verkennen van het avontuur. Ik schrijf ergens aan het begin dat hen tegen de avond een hunkering naar avontuur overviel. En die moet ingelost worden op een of andere manier. En daarmee overtreedt ze menige wet en gebod van de vrij strenge ouders. En vandaar tot deze conclusie komt dat zwijgen.
Het is dus wel de conclusie van een puber en niet van een volwassen vrouw, dat zwijgen veel voordelen heeft.
Ik denk dat in dit geval het vooral de conclusie is van een puber. Maar
ik vind hem namelijk eigenlijk wel heel, heel reëel. En ook helemaal niet. Het is iets wat je helemaal niet verwacht meer in deze tijd, dat iemand dat zou kunnen opmerken. Zwijgen heeft veel voordelen. Je hoeft niks uit te leggen. Je krijgt geen straf.
Ja, en spreken is zilver, zwijgen is goud.
En je kunt het meteen weer vergeten. Eigenlijk is het de oplossing voor alles, of voor heel veel in elk geval.
Ja, behalve dat zo'n meisje natuurlijk dan er wel mee blijft zitten.
Mm-hmm. Ja, maar even naar de volwassen vrouw die dit ook zou kunnen stellen. Mm-hmm. Toch?
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, deze Ella is een kunsthistorica die ik nu al een jaar of 15 volg eigenlijk. Ja.
Ze komt al in eerdere boeken ook.
Ze begint al in de profielschets. Dan is ze nog getrouwd. Dan ligt ze eigenlijk in scheiding. En vervolgens treedt ze weer op in Blindgangers, waarin ze met een groep vrienden naar een huisje in Drenthe afreist. En nu volgen we haar dan alleen alweer op reis.
Mm-hmm. Reizen veel in jouw boeken.
Precies, het werd mij laatst iemand verteld. Ze gaan voortdurend vertrekken, die mensen in jouw boeken. Ja. Ze staan altijd met hun koffers klaar. Ik denk dat voor mij die reizen, dat onderweg zijn, ook echt een moment van inzicht kan zijn. Hè? En deze Ella, die is het zwijgen misschien wel een beetje beu. Dat zou kunnen. Dat ze vooral het zwijgen tegen zichzelf misschien. Over hoe het vroeger nu werkelijk geweest is.
Ja, dat is eigenlijk de catharsis. Of dat is wel waar het om gaat. Tijdens deze reis en in het boek. Ik wilde eigenlijk ook een bruggetje maken naar Halbe Zijlstra, dat zwijgen voordelen heeft.
Ja, ja, nou inderdaad. Die zou hij zich toch nog eens wat vaker in zijn oren moeten knopen.
Ja, ja. Goed. De tegel ligt daar. Ja. Joke Hermsen, en straks wordt duidelijk wat je erop gaat schrijven. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter, hashtag Radio Kunststof. Of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. En we zijn op elk moment van de dag via de podcast te beluisteren. Dat kan ook nog. Joke Hermsen, filosoof, publicist, schrijver, auteur. Je studeerde letterkunde en filosofie. Auteur van romans en filosofische werken. En in beide genres even succesvol, zou je kunnen zeggen. Hoewel je filosofische werk Stil de Tijd echt een megasucces is geworden.
Tot ieders grote verrassing.
Ja, want daar, toen was je te gast. Dat was de laatste keer dat we elkaar spraken. Ja. Bijna 9 jaar geleden. Ja. 25 herdrukken.
Ja, ik kreeg die laatste herdruk laatst van de week binnen. Ja, ja. Ja, dat is een thematiek geweest rondom de tijd. Mm-hmm. Wat veel mensen aanspreekt. Dit was de filosofische benadering daarvan in het eerste boek over de tijd.
Ja, voordat het hip was en iedereen het over,
voordat iedereen het erover had,
over de tijd had. En dat we het allemaal wat langzamer aan moesten doen. Nu begreep ik van jouw geliefde, Jaap de Jonge, dat de geboorte van een roman in jouw geval echt een stuk spannender nog is dan een filosofisch werk.
Dat klopt.
Waarom?
Het is een veel ingrijpender proces, creatief gesproken. Mm-hmm. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, binnen de filosofische essayistiek die ik bedrijf, hou je een bepaald redelijk betoog in acht.
En dan er moet zijn ook duidelijke structuren waar je aan moet
gaan. Ja, en je blijft op het veld, binnen het veld van de logica. Hè? Je bewegen. En je moet overtuigende argumenten en mooie voorbeelden aandragen. Maar die roman die zoekt wat duisterder spelonken op. Daar waar die logica misschien niet meer zo geldt. Daar waar het ook onduidelijk is wat er nu eigenlijk precies beweerd wordt. Dus daar waar twijfel en onzekerheid en angsten wellicht. Mm-hmm.
En dat stel je nu allemaal vrij algemeen, maar je hebt het over jezelf.
En dat geldt in ieder geval voor mij. Dat is in ieder geval voor mij het verschil. Of ik goed gemutst weer aan een essay begin.
En dan of dat je helemaal
mijn klasje lezers al voor mij zie. En probeert om de meest ingewikkelde filosofische problemen dat toch nog helder voor ze te verwoorden. Dat is eigenlijk wat ik mij als filosoof een doel heb gesteld.
Ja, ja.
En als schrijver is het een kwestie van in die duistere spelonken afdalen.
Van jouw eigen ziel.
Ja, en dan maar zorgen dat je voldoende knijpkatten bij je hebt, Jelly.
Want het is wel eens misgegaan, toch? Na één roman, dat je daarna echt
het is wel eens misgegaan,
even het spoor kwijtraakt.
Ja, 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 het is wel eens misgegaan. Het is altijd is de geboorte, maar ook deze hele periode veel zenuwslopende rondom zo'n roman, omdat ja, ik bedacht me dat vandaag nog. Wat is dat toch met zo'n nieuwe roman? Ik heb de hele tijd het gevoel alsof ik ergens naar het boek moet gaan kijken. Mm-hmm. Als een baby die in de wieg ligt. En dat ik er dus nog voor moet zorgen. Dat ik moet kijken of het nog wel ademt, of het nog wel leeft. Ik moet misschien nog weer even een tweetje de wereld insturen.
Wat je daar net ook deed, hè? Vlak voordat Kunststof begon. Herinneringen zijn de rode loper naar de ziel. Ja. Ik leg straks uit hoe dat zit. Ja, ja, nou, leg het maar uit. Ja, herinneringen zijn de rode loper naar de ziel.
Ja, dat is grappig als je dat vraagt. Want precies, dat kijk, die Oké, goed, die roman is dus een veel duisterder avontuur. Mm-hmm. Je gaat ook op reis, je beweegt je ook. Je gaat echt richting het onbekende. Je verlaat de veilige huis en haard. Je gaat echt op reis. Of denkbeeldig, of daadwerkelijk, of allebei. Dat is natuurlijk het mooiste.
Met deze vrouw, hè? Laten we nog heel even beknopt weergeven waar de roman over gaat. De vrouw, 48 jaar, Ella, kunsthistorica, reist al lange tijd met jou mee, want komt ook in eerdere romans voor. En ze is op een punt in haar leven gekomen. Haar vader is net overleden, waarop ze besluit op reis te gaan en even stil te staan. Terug naar de vakanties van haar jeugd en daar ontdekkingen te doen.
Ja, ook.
Is dit te vaak?
Misschien is het nog wel ietsje ernstiger, hoor, wat er aan de hand is. Hoe wil ik dat zo lichtvoetig mogelijk proberen op te schrijven? Nou, ze is toch wel op een behoorlijk doodspoor beland. En dat heeft te maken met een soort haperend rouwproces over de vader. Het lukt er niet goed om te rouwen. En ze begrijpt niet goed waarom. Mm-hmm. Het lukte niet goed om verdriet te voelen. Het lukte niet goed om afscheid te nemen. En een van de redenen waarom haar dat niet lukt is omdat de familie vergeten was haar op te bellen. Op het moment dat haar vader een nogal zwaar slaapmiddel,
Dormicum,
werd toegediend, waardoor ze zeker wist dat hij daar niet meer uit zou ontwaken. Mm-hmm. Dus ze heeft zijn overlijden gemist. En dat missen heeft ook, als het ware, de rouw vermoeilijkt. En er komt nog bovenop dat zij niet goed in staat is om voor zichzelf te benoemen wie ze nu eigenlijk is kwijtgeraakt. Was dat een liefdevolle vader of een cynische, driftige, man? Hmm. En die aarzeling daarover, die bemoeilijkt het ook nog eens.
Want wat zorgt vooral voor dat haperende rouwproces? Of zijn het juist precies deze twee zaken?
Ik vermoed dat het deze twee dingen vooral zijn. Een jaar geleden heb ik een essay, Melancholie van de Onrust, gepubliceerd, waarin ik ook het essay van Freud citeer over rouw en melancholie, mm-hmm, gesproken. En Freud spreekt eigenlijk over een geslaagd of een niet geslaagd rouwproces.
Ja.
En dat geslaagde rouwproces is als die ambivalente gevoelens die we allemaal ten aanzien van onze ouders hebben ook gewoon er mogen zijn en mogen en kunnen worden opgenomen in het verdriet om het overlijden van die persoon.
Mm-hmm. Is vrij gezond.
Dan krijg je een gezond rouwproces. Ja. Bij een ongezond rouwproces dreigt de depressiviteit, stelt Freud. Hè, want op een zeker moment, als de onzekerheid over de vraag wie ben ik nu verloren, mm-hmm, zo groot wordt, dan kan die onzekerheid en het verlies op de persoon zelf terugslaan. Met andere woorden, dan raakt Ella in dit geval, mm-hmm, niet alleen haar vader kwijt,
maar ook zichzelf. Ja.
En ze voelt dat ze iets moet ondernemen om dat emotionele vacuüm waar ze in zit te doorbreken. En dat ze op reis moet gaan. En dat doet ze.
En helpt dat?
En dan besluit ze op een zeker moment om terug te gaan naar die zomers van de jeugd, die ook de zomers van haar eerste grote liefde zijn. Ik denk dat ze ook heel erg hunkert naar liefde.
En de zomers van de confrontatie met haar vader.
En natuurlijk niet alleen van de eerste liefde, maar ook met het eerste verbod, mm-hmm, op die liefde.
Ja, ja. Wat was het uitgangspunt toen jij aan deze roman begon? Was dat een haperend rouwproces?
Ja, ja. Nou, in ieder geval was het rouw, of vergankelijkheid, mm-hmm, of melancholie. Omdat de epiloog van Blindgangers, dus de vorige roman waarin we ook Ella zien optreden, eindigt met een tragedie, met een ongeluk. Dat een van de kinderen van die vrienden komt te overlijden. Ik wist dat ik iets over ons menselijke besef van verlies en dood, mm-hmm, en vergankelijkheid, inclusief onze eigen dood, wilde schrijven. En hoe we daarmee omgaan. En of daar nog wel voldoende plek is in deze wereld, in deze maatschappij, om bijvoorbeeld te kunnen rouwen, of is een tijd niet mee te hoeven doen. Is een tijd aan dat verlies, of die overleden persoon te mogen denken.
Want daarin is natuurlijk wel iets vreemds gebeurd. Want je zou aan de ene kant zeggen, we rouwen als nooit tevoren, want alles wordt gezegd.
Ja.
Want vroeger werd de dood toch weggemoffeld. En mm-hmm, dan trok je zwarte kleding aan en, mm-hmm, ging weer verder met het leven. En nu wordt er, mm-hmm, veel gesproken. Tegelijkertijd kun je afvragen of vraag jij je af, is er genoeg tijd om echt te rouwen?
Nou ja, ik geef natuurlijk over die tijdsthematiek erg veel lezingen. Mm-hmm. Zowel in het onderwijs, in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven. Mm-hmm. En wat ik daar hoor, is dat het aantal dagen dat je vrij krijgt om te rouwen,
hoeveel? Ik heb
steeds minder is, steeds minder is geworden. En dat in nogal wat instellingen en bedrijven het maar één dag is.
Eén dag?
Ja, ja, ja.
Ongeacht of het je geliefde is, je kind.
Ja, dus dat is bijzonder weinig. Dus ik weet niet of wij nog wel zoveel ruimte en rust ook krijgen. Mm-hmm. En aandacht mogen hebben voor degene die zijn overleden. Het is toch ook wel een beetje, wordt er van ons gevraagd dat we zo snel mogelijk de draad weer op moeten pakken. Mm-hmm. Dus ja, en er zijn natuurlijk ook steeds minder rituelen, hè, die zo'n overlijden kunnen begeleiden. Vroeger waren het allemaal dagen, hè, uren, bepaalde momenten in de tijd werden besteed aan zo'n rouwproces. Hè.
En hadden we onze religie.
Ja, daar hadden we de religie voor. Ja, dan moeten we zonde zien te stellen. En dat valt nog niet altijd mee. We moeten daar nu zelf nieuwe creatieve oplossingen voor vinden.
Ja, zoals een roman lezen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld die van Joke Hermsen. Wil je een fragment voorlezen uit het boek?
Ja, dan lees ik het fragment voor uit het eerste hoofdstuk. Elk deel, elk groot hoofdstuk begint met een soort flashback naar die zomers, mm-hmm, in die gaar. En dat is ook, nu is het einde van die eerste flashback, als we die groep adolescenten daar rondom die brug die over de gaar, de beroemde Pont du Gard, als ze daar bovenop zijn geklommen. En we zwemmen naast de ringslangen, hun kleine kopjes nerveus biedend over het water. We lezen de kalkwitte lijnen die de zakkende rivier op de rots achterlaat. Het is onze kalender. Als de lijnen een handbreed zijn, moeten we weer gaan. Altijd met spijt. Altijd met een brandend gevoel van gemis op de plakkende achterbank van de Fortuinus. Het is een oefening voor later. Heel ons leven blijven we afscheid nemen. Eerst van onze jeugd en het spel van de verbeelding. En dan van onze dromen, ons geloof en ons vertrouwen. Ja, zelfs van onze overmoed en diepste overtuigingen. We verliezen vrienden, geliefden, ouders en kinderen. Het is allemaal even onvermijdelijk. Maar het begint met het afscheid nemen van onszelf in een wereld die ons vanzelfsprekend omarmt. We werken hard om onze weemoed te bezweren. Soms schreeuwen we en soms doen we er het zwijgen toe. Maar allemaal strekken we op een gegeven moment onze armen uit naar dit zelf dat ooit zo moeiteloos naar de overkant zwom. Toen de wereld nog rond en niet vierkant was en we er gewoon indoken in plaats van ons iedere keer opnieuw aan de scherpe zijde ervan te stoten.
Nou, het luisterboek is in aantocht, denk ik. Hoe was het voor je om terug te gaan naar dat meisje? Want het is ook een beetje het meisje dat jij was, kan ik me zomaar voorstellen.
Al mijn boeken zijn voor een deel autobiografisch. Ja. Ook mijn filosofische essays vertrekken heel erg sterk vanuit die eigen ervaring. Mm-hmm. En dat is ook voor de romans zeker zo. Hoewel ik het ook wel erg fijn vind dat je juist in de romans ook weer wat meer afstand kunt nemen door het via het verhaal van een fictief personage te mogen vertellen. Hè, waardoor je ook tot meer inzichten komt.
Want je hebt haar ook jonger gemaakt, maar ze is daar
kunsthistorica,
wel.
De jonge, maar ze deelt.
De jonge Joke.
Maar ze deelt absoluut een aantal ervaring met mij. In ieder geval die zomers aan de gaar. En nou, ik heb heel veel over tijd en herinnering nagedacht. Mm-hmm. Ook al in mijn essays en over de samenhang tussen die beiden. En ik vroeg me bijvoorbeeld af of het mogelijk is, hè, om als vijftiger nog werkelijk voor te stellen wie dat meisje was.
Ja.
Dat meisje van 15. Wat zomaar midden in de nacht op een 60 meter hoge brug klom en daar met de voeten over de rand zwiebelde.
En dan roekeloos gedrag vertoonde.
Als ik daar nu aan terugdenk, dan krijg ik bijna nog, ik weet niet of dat kan, maar alsnog hoogtevrees. van 45 jaar geleden. Of 35 jaar geleden. Ja. En dat is de vraag. Kun je zomaar over de tijd die inmiddels verstreken is heen springen om weer naast dat meisje te staan en werkelijk te ervaren wat zij op dat moment allemaal beleefde en voelde? Nou goed, daar gaat het boek ook over. Hoe herinneren we? Wat herinneren we ons? En is wat we herinneren dan de waarheid? Of is het iets anders? Is het een nieuw verhaal?
En ben je daarachter gekomen? Want als je dan stelt net in die tweet, herinneringen zijn de rode loper naar de ziel.
Ja.
Werkt het echt zo?
Nou, dat is leuk. Ik wou bijna op de fiets springen om hier naartoe te komen. En toen dacht ik aan die aan dat boekje wat daar lag op mijn tafel, wat ik nog even voor moest zorgen. Ik denk, nou, met deze zin vat ik het boek toch wel heel goed samen. Met die herinneringen. Ik had hem nog niet eerder verzonnen.
Nee, hij staat ook niet in de roman. Het boek. Nee.
Hij schoop de binnen vlak voor ik op de fiets wilde springen. Herinneringen vormen de rode loper naar de ziel. Ja, weet je, in het woord herinnering in het Nederlands zit het eigenlijk al. Hè? Mm-hmm. Het is je iets herinneren.
Ja. Ja,
dus iets je opnieuw eigen maken. Dus iets wat vroeger is gebeurd, wordt eigenlijk nu geactualiseerd. En het gaat om de ervaring die we nu hebben. En die is waar.
En was dat precies wat het zo ingewikkeld maakte? Dat je de...
Ja, dat maakt het ingewikkeld, maar dat maakt het ook heel rijk.
Mm-hmm.
En het is ook heel rijk omdat wij als mens niet kunnen worden vastgespijkerd op een aantal uitgemaakte herinneringen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus als ik me over 10 jaar zal ik me misschien bepaalde gebeurtenissen uit die periode weer heel anders herinneren. Nu, op dit moment,
is dit het.
Werd dit geactualiseerd.
En kunnen we dat niet lezen voor, in en niet voor deze roman, ja. Rivieren keren nooit terug. We luisteren even naar het nieuws van 8:00. Het wordt gelezen door Bastiaan Nachtegaal. En daarna, want je bent ook een enorme liefhebber van muziek. Je zei daarnet trouwens, vlak voor de uitzending, dat je het eigenlijk het liefst allemaal zou willen zingen.
Dat is waar, ja.
Ja, maar helaas. maar je draagt een verrassend nummer aan in de roman. Eentje die ik ging opzoeken en beluisteren. En toen dacht ik, oh, dat is mooi. Ja. Dat gaan we laten horen. Nou, zo dadelijk, na de klok van 8:00. Bastiaan Nachtegaal.
NPO Radio.
Oud. Kunststof. Joke Hermsen is de gast en we spreken over haar nieuwe roman Rivieren keren nooit terug. Met jouw vertrouwde onderwerpen, Joke Hermsen. We hadden het er net al over, de beleving van de tijd, de zoektocht naar herinneringen, rouw, verbinding met de familie. Welke mogelijkheden, we gaan zo naar het liedje luisteren, wat ik net beloofd. Maar nog één vraag, welke mogelijkheden biedt die roman jou, die bijvoorbeeld Melancholie van de Onrust, je niet boden om dit? Want het zijn wel dezelfde thema's.
Ja, het zijn inderdaad overeenkomstige thema's. Ja. Die ik zowel in Stil de Tijd als in Melancholie van de Onrust gaat het om die typisch menselijke vermogens van je over de tijd na kunnen denken. We kunnen niet alleen over het verleden reflecteren, we kunnen ook over de toekomst nadenken. En dat in de tijd verzonken zijn, dat stemt ons ook op een bepaalde manier weemoedig, omdat we dus ook over onze eigen vergankelijkheid na kunnen denken en zelfs daar bewust van zijn.
Mm-hmm.
In de roman biedt alleen nog veel meer handvatten om dat op existentieel niveau te onderzoeken. Om echt bovenop de huid van zo'n personage te kruipen en in meer zintuigelijke of sensitiever taalgebruik die ervaring van die weemoed, van dat het is om een mens te zijn, feitelijk. Hè, om die te onderzoeken.
Ja, en zo kun je haar naar muziek laten luisteren.
Zeker.
En we gaan luisteren naar een, ik kende ze helemaal niet. IBI.
Ja, ik heb ze bij mijn dochter gehoord in Paradiso onlangs.
Een Cubaanse tweeling.
Ja.
En wat weet je er verder van?
Nou, alleen dat wij waren allebei, Rodant en ik, een ongelooflijke fan van dit nummer, met name.
Ja.
En het was ook zeer toepasselijk natuurlijk vanwege Ella, mijn hoofdpersonage, die dan naar die ene rivier afreist om, nou ja, ook op een bepaalde manier bezield te raken.
Ja, River, zo heet het. We luisteren even.
River, drown them, my ego and my blame. Let me baptize my soul with river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed. Let the river take them. River, drown them.
Ze weten vertellen dat het zijn dochters van een heel beroemde Cubaanse percussionist.
Ja, zeker.
Van
ja.
Wie je de naam even is ontschoten.
Ja, ben ik even kwijt. Ze zijn net begin 20 en wonen sinds kort in Parijs.
Ja, ja. Nou, ik vind het echt prachtig. Ibeyi River, zo heette het nummer. We spreken over jouw nieuwe roman Rivieren Keren Nooit Terug. Waarin veel herinneringen worden opgeroepen. En er ook veel over herinneren wordt nagedacht. En we spreken daar ook over. Een ander citaat uit het boek. Een herinnering vertellen betekent ook haar verliezen. Ja. En je beschrijft dat ook uitvoerig. Ja. Dat het eigenlijk bijna hetzelfde is als wanneer je een foto maakt van een moment. En je eigenlijk het moment kwijt bent.
Precies. Of dat is althans de ervaring van Ella. Die dus onderweg haar herinneringen opschrijft. De herinneringen aan die zomers in de Gare. Mm-hmm. Maar ook de herinneringen aan haar veel vroegere kindertijd. Die komen ook boven borrelen. Alsof die tijd zich oprolt helemaal tijdens die reis. En op het moment dat ze die herinneringen in haar schrift gaat noteren, merkt ze dat haar verhaal van de herinnering op de plek van de herinnering zelf komt te staan. Als die foto die we nemen, en dan herinneren we ons alleen nog maar de foto van het evenement.
En niet wat daarvoor.
En niet het evenement
daarvoor.
Zelf.
Ja,
precies. Dus vandaar dat een herinnering vertellen hem op een bepaalde manier ook verliezen is. Maar aan de andere kant is ze er wel de verteller ervan geworden. En dat is dan ook wat ik het hoopvolle heb genoemd in dit boek. Ik las laatst bij Rebecca Solnitz, die je misschien kent van andere beroemde essays. En één is Hope in Dark Times, Hoop in Donkere Tijden. Waarin Solnitz schrijft dat herinneringen hoopvol zijn daar waar amnesia of vergetenachtigheid tot wanhoop stemt. En het is echt waar je iets hebben, wat ook de conclusie is van mijn roman.
Mm-hmm.
Herinneringen zijn hoopvol alleen al omdat ze je de gelegenheid bieden om weer een nieuw verhaal te vertellen. Of een verhaal net iets anders te vertellen. Omdat je net iets anders over jezelf of over je verleden te weten bent gekomen.
En dat is wat jij, Joke Hermsen, heel nadrukkelijk doet door een roman te schrijven.
Precies.
Want je doet dat ook heel verstandig en slim. Mm-hmm. We hebben het over Ella en niet over Joke Hermsen. Maar het gaat natuurlijk voor een heel groot deel ook over Joke Hermsen. Maar het is een manier voor je om die herinneringen. Wat doe je eigenlijk? Je doet iets met je eigen herinneringen, maar je hebt er nu grip op door er fictie van te maken?
Ja, nou misschien.
Of veranderen je ze ook een beetje?
Nou, dat ook. Maar ik denk dat het belangrijkste moment van het fictieschrijven is dat ik eigenlijk zoveel mogelijk inzoom op een hoogst particuliere herinnering. Mm-hmm. En dan die literaire taal inzet om hem eigenlijk weer universeel te maken. Mm-hmm. Ik denk dat dat een beweging is die alleen, of die vooral in de kunst gemaakt kan worden. In de literatuur, of in de muziek, of in de schilderkunst. Dat je dus heel erg inzoomt op een meest particuliere ervaring of indruk.
Die heb je ook wel nodig, want anders gebeurt het niet.
Precies, mm-hmm. Want je hebt die eigenheid, die eigenzinnigheid en daarvan ook nodig. Maar dan moet je hem vervolgens gaan opnemen in een taal die weer iedereen herkent. Mm-hmm. Dus die vraagt om een bepaalde transitie die daar plaats moet vinden. En dat is de literatuur, wat mij betreft.
Nu is het wel zo dat ook jouw vader is gestorven, net als de vader van Ella.
Zeker.
En dat het moment was, vertelde jouw geliefde Jaap de Jonge aan ons, waarop het boek echt gestalte kreeg nadat hij was gestorven. Ja. Tegelijkertijd zegt hij ook dat jij de moeite mee hebt om het persoonlijke, want dat is natuurlijk waar het altijd over gaat, om dat allemaal te benoemen. En dat begrijp ik.
Het is ook niet zo interessant eigenlijk, hè? Wat interessant is, is of het boek een verhaal vertelt waarin mensen en dat particuliere herkennen, maar ook iets van zichzelf herkennen. Dus of dat nu wel of niet waar is niet zo interessant. Mm-hmm. Wat interessant is, lijkt mij, is of het overtuigend is. En of ze een ervaring zelf krijgen. Of ze geraakt worden, of ze geroerd worden, of ze in de lach schieten, of ze een traantje wegpinken. Weet je, dat zijn belangrijke vragen, vind ik, in de kunst.
En dat het dan overtuigend is en heel erg geslaagd, dat is toch bijna altijd het geval als er iets heel particuliers is gebeurd. Die bron moet er zijn.
Ja, absoluut, absoluut.
Leg dat eens uit hoe dat werkt. Waarom jouw vader moest sterven voordat jij dit boek kon schrijven?
Nou, nee, kijk, het is anders. Ik vertelde al dat ik met Blindgangers in de epiloog eindigt. Het boek wat ik hiervoor heb, de roman die ik hiervoor heb gepubliceerd, waar Ella ook een rol in speelt, eigenlijk een tragisch ongeluk. Ik wilde schrijven over vergankelijkheid. Mm-hmm. Ik wilde een roman maken over verlies en over de dood en over hoe we tegenwoordig rouwen, of we dat nog wel kunnen, of we nog wel echt toe in staat zijn. En terwijl ik begonnen was, overleed mijn vader. Dus toen kwam ik zelf in een rouwproces terecht, waardoor ik eigenlijk die ervaring kon toevoegen aan het schrijven van deze roman. Inclusief alle grote problemen die dat rouwproces ook in mijn geval opleverde. Mm-hmm. Dus het is uiteindelijk een roman geworden over veel meer dan dat. Het is een roman geworden over.
Maar versterkte het juist of bracht het je ook van de wijs?
Allebei. Allebei, want ik heb nog nooit zo lang geschreven over een boek als over dit boek. Daar heb ik ruim 5 jaar over gedaan. 2 keer bijna een jaar weggelegd. Enorm geworstel met.
En waar zat hem dat dan in?
Nou, ik heb heel lang moeten zoeken naar de juiste toon voor de juiste transitie, als het ware. Mm-hmm. En dat is soms een kwestie van heel lang schaven en schuren en wieden en snoeien. En weer helemaal over een andere boeg durven gooien met tijden, met perspectieven, met.
Maar heeft dat niet ook te maken met juist omdat het zo dicht bij jezelf ligt?
Misschien.
Dat je ook in de weg zit.
Misschien, dat zou kunnen. Het zou kunnen dat het dus meer moeite kost om die afstand van elkaar te boksen, als het ware. Omdat ik ook zo goed weet van vorige boeken dat juist vanuit die afstand de pareltjes opduiken. Mm-hmm. Weet je wel, de zinnen en de inzichten die ook bijna cadeautjes aan jezelf zijn.
Ja, ja, ja.
Terwijl als je. Daarom houd ik niet zo van letterlijk autobiografisch schrijven. Hoewel sommigen dat heel goed kunnen, hoor. Maar ik hou er niet zo van.
Waarom
omdat,
niet?
Nee, omdat je dan al gaat vertellen wat je al weet, Jelly.
Ja, jij wilt.
Ja, en daar zit ik niet op te wachten.
Nee.
Ik wil juist.
Waar ben jij achtergekomen? Kun je iets toelichten waarvan je zegt dat is echt een inzicht? die ik heb verkregen door deze roman.
Ja, ik heb eigenlijk vooral dat hoopvolle van herinneringen leren ervaren. Ik ben ook lang wel bang geweest voor bepaalde herinneringen. En het is goed als Ella in deze roman...
Welke bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld herinneringen aan een driftige, gewelddadige vader. Mm-hmm. Ik heb geleerd dat...
Want dat is ook autobiografisch, hè?
Ik heb geleerd dat als je daar een bepaalde afstand toeneemt en een bepaalde verhouding ertoe creëert, mm-hmm, dat het je dan lukt om er de verteller van te worden. En dat betekent dat je niet langer het object bent van herinneringen die jou achtervolgen, hè, of die jou het leed daarvan inpeperen, mm-hmm, maar dat je als het ware de vormgever van bent geworden. Wie je ook bent.
Je staat erboven. Je bent niet meer het slachtoffer.
Boven, dat wil ik nog niet eens zeggen. Maar je houdt van een klein beetje de touwtjes in handen, weet je. En het maakt niet uit of je nou een schrijver bent of wat je dan ook doet. Het is goed om je tot je herinneringen...
Het is jouw verhaal geworden.
Ja, maar het is ook heel goed om je tot die herinneringen te verhouden, omdat je dat sterker maakt en rijker maakt.
Welk opzicht dan? Want hoe betrouwbaar zijn die herinneringen eigenlijk? Als je het hebt over een driftige, gewelddadige vader. Mm-hmm. Hoe zal ik het dus formuleren? Ik kan me voorstellen dat je in je herinnering iedere week een pak slaag kreeg. Terwijl de waarheid misschien wel is dat dat twee keer in een kinderleven is gebeurd. Mm-hmm. Wat gebeurt er als jij daar dan iets anders van maakt, als je daar literatuur van maakt? Is het dan...
Maar het gaat niet om de frequentie, hè? Het gaat ook niet om
Nee,
de
maar
waarheid,
ik geef dit als voorbeeld hoe je je herinnering werkt en wat je daar vervolgens mee doet.
Ja, ik denk dat het dus gaat om op het moment dat die herinnering wordt geactualiseerd, en dus weer opnieuw gebeurt. Dat is wat er met een herinnering gebeurt. Als je zodra je iets herinnert, is het er weer? Is het dus ook weer nu? Mm-hmm. Kun je niet zeggen, het is van het verleden. Kun je niet zeggen, draai die bladzijde nou eens om. Kun je niet zeggen, gedane zaken nemen geen keer. Wel degelijk. Mm-hmm. Het verleden is er. Elke keer weer als we het ons herinneren. Dus alle tijd komt voort uit de tijd die al geweest is. En alleen daarom is het zo belangrijk voor ons dat we de rust en de aandacht nemen om ook bij het verleden stil te staan. Ons persoonlijke verleden. Maar in veel bredere zin ook het verleden van ons volk, onze samenleving, ons land, ons continent. Mm-hmm. Dat zijn zaken waar we zijn op die toekomst gericht. En we vergeten dat het juist zo belangrijk is om over het verleden na te denken. En voor de particuliere persoon is dat belangrijk om er eigenlijk niet kopje onder in te gaan, zou je kunnen zeggen. Om boven water te blijven drijven. Vandaar dat die allerlaatste scène in dat boek ook die zwemscène is geworden.
Ja, ja.
En ze zwemles krijgt van die vader, die haar menige maal kopje onder heeft doen gaan, maar waarvan ze, door zich die herinneringen toe te laten, ook het liefdevolle opnieuw kan herinneren.
En daar zit dan precies de hoop in.
En ook het zorgzame.
Ja, ja.
En dus in het naast elkaar kunnen laten voortbestaan van positieve en negatieve aspecten van die vaderfiguur, lukt het haar om te rouwen.
Ja.
En afscheid te nemen, uiteindelijk.
Ja. Dat is wat gebeurt.
Dat is een beetje de loutering aan het eind van het boek.
Ja. Heel interessant vond ik ook de hinkstapsprong. Misschien moet je die even voorlezen. Dan hoop ik dat ik ergens heb genoteerd. Ja, op pagina 232. Want ze is meester geworden in de hinkstapsprong. En daar is ook wel wat voor te zeggen. Ja, hij staat daar. Ik heb er twee strepen voor.
Ja. Het zijn van die zeldzame momenten. Nou ja, zeldzaam, maar van die momenten dat ik als schrijvende wel zo'n beetje zo'n groen grijns op mijn gezicht kwam. Ja. Ze pakte haar schrift uit haar tas en bladerde er doorheen. Ze had altijd geprobeerd om het zwijgen en vergeten over alles heen te stappen. Ze was werkelijk een meester in de hinkstapsprong geweest. Kinderen werden vroeger nu eenmaal geslagen. Hink. Moeders hadden het veel te druk om aandacht te geven. Stap. En mannen konden hun handen niet thuis houden. Sprong.
Ja, toen was je heel tevreden. Ja, toch?
Ja, het is grappig om terug te lezen. Ja, kijk, ja, goed. Daarom is dat schrijven of dat willen herinneringen toch iets wat je iedereen zou willen aanraden om te doen.
Ja.
Al is het maar een dag.
Hoeft het heus niet zo mooi te zijn.
Nee.
Niet iedereen hoeft het ook te publiceren, maar het heeft een bepaalde uitwerking.
Ja, en ook het lezen ervan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het pleidooi wat ik ook nu weer in menig interview heb gehouden voor de literatuur. En die literatuur die kruipt ons toch echt op de huid. Die literatuur die laat ons toch echt zien wie we zijn en waar onze pijn zit en waar het verdriet en maar waar ook waar de mogelijkheden zitten en waar de troost. Dus of je het nu schrijft of dat je het leest, lieve luisteraars, omhelst de literatuur.
Ja.
Alsjeblieft.
Ik vind het een prachtig pleidooi. jij onderzoekt die kantelmomenten, hè, zoals je het ook omschrijft in het boek. Mm-hmm. De momenten in een leven die er werkelijk toe doen, mm-hmm. dacht Ella. Zijn uiteindelijk op twee handen te tellen. En dat zijn precies de momenten die jij onderzoekt en fictief maakt. Mm-hmm. Om er wijzer van te worden. Mm-hmm. Om er grip op te krijgen.
En om er iets moois van te maken. Mm-hmm. Dus iets wat... Dus niet, het is niet alleen maar een therapeutisch project natuurlijk. Dat zal elke schrijver ook ontkennen.
Nee, want ik hoorde ook dat jij meer hebt aan het lezen van het werk van collega's dan dat jezelf schrijft, dat dezelfde uitwerking zou hebben.
Oh, ik vind het heerlijk, verhalen van anderen. Ja. Ik lees heel erg veel, ja. Dus daarom, dat wou ik net zeggen, je maakt dus die 10 essentiële momenten die in dit boek de revue passeren, probeer je ook zo op te schrijven dat ze andere mensen raken.
Mm-hmm.
Of dat ze er iets in herkennen.
Mm-hmm.
Of dat ze de enige troost aan ontlenen. En dus probeer dat zo goed mogelijk te doen. Schrijven is ook een vakmanschap. Net zoals, eigenlijk zou je dit hele boek, juist dit boek, met al die verschillende tempi, ook bijna als een compositie kunnen zien. Schrijven is ook componeren. Heel erg op ritme letten.
En daarom zou je het eigenlijk willen zingen.
En daarom zou ik het eigenlijk willen zingen, ja. Stiekem.
Ja. Nog zo'n begrip, geleend van Dante in Media Vita.
Ja.
Dan begint het allemaal. Daar zitten we middenin, geloof ik.
Dan begint het allemaal, ja.
Leg dat eens uit.
Ja, dat vinden we terug bij Dante en bij vele anderen. Maar dat juist die reflectie en dat herinneren en dat omzien. Omzien in verwondering, maar ook soms omzien in verbijstering. Dat in Media Vita geschiet, dus halverwege het leven. Dan begint dat tot je 40ste. Zul je ook veel narigheid uit je jeugd niet zo gauw herinneren. We hadden het al over die leeftijd en die herinneringen.
Mm-hmm.
Ergens merkt Ella op in het boek dat je tot je 40ste wil je naar voren. Je wil toch werken aan die toekomst. Je wil een eigen leven bouwen. Je wil de hinkstapsprong, die beoefen je met verven. Want je wil verder.
Je bent gericht op de toekomst.
Je wil verder, op een of andere manier.
Mm-hmm.
En dan rond, in media vita, dan begint, je realiseert je dat je over de helft bent. En dat er dus minder tijd resteert. Hè? En meer tijd achter je ligt. En die positionering in de tijd zorgt ervoor dat je weer meer gaat reflecteren op vroeger. En dan beginnen die herinneringen te stromen.
Herinneringen kunnen natuurlijk ook heel pijnlijk zijn.
Absoluut.
Wat in het geval van Ella zeker aan de hand is.
Ja.
Dus die vader, maar ook de moeder. Mm-hmm. En ook een oppasvader. Ik weet niet of dat een begrip is. Het bestaat. Mm-hmm. De vader van een gezin waar ze oppaste, die aan haar zat.
Mm-hmm.
Zijn dat andere? Ga je anders met pijnlijke herinneringen om dan met... Ja, natuurlijk ga je anders met pijnlijke herinneringen om. Maar is dat bijna een gegeven dat je die... wegstopt.
Ja. Het is helaas voor de gelukkige herinnering. Hem was geen lang leven beschoren.
Ja.
Althans niet in de literatuur, maar ook niet in de onderzoeken. Ook dat heb ik wel eens van Dreisma gehoord. Is dat wij onthouden, helaas Jelly, vooral datgene wat ons pijn heeft gedaan. Wat ons vernederd heeft. wat ons bang en onzeker heeft gemaakt. En dat is logisch, want ons geheugen wil namelijk in paraat houden datgene dat onze veiligheid bedreigd heeft. Dus de les die we moeten leren op grond van de pijnlijke herinneringen om in leven te blijven, dat onthouden we.
Mm-hmm.
Heel erg goed. En al die gelukkige momenten waar die ouders natuurlijk ook voor gezorgd hebben, ja, die hebben toch de neiging om in het huis der vergetelheid
terecht te komen.
Ja.
Je vertelde daarnet dat je beide kinderen zijn inmiddels 25 en
21.
Ja. Beide filosoof, bijna.
Ja, zeer
je zoon is het
en nog iets anders.
En nog iets anders. Ja. Je zoon politicologie en je dochter verloskunde.
Ja, Rodante die studeert filosofie en verloskunde.
Dat ging een geweldige combinatie
in. Een unieke combinatie, maar ook heel erg interessant is. En ik vertelde bij Socrates, die vergeleek de filosofie met het baren van ideeën. Zijn moeder was verloskundige en hij maakt menig keer de vergelijking tussen verloskunde en filosofie. Dus het is een hele unieke combinatie, maar er wordt al mee gespeeld sinds de oudheid. Ja.
Maar wat bijzonder, want zij lezen dan ook mee met deze roman.
Dit keer wel. Ja, dit keer
en waarom
wel.
Dit keer wel?
Ja, ben ik heel democratisch te werk gegaan. Vroeger zat ik meestal bovenop mijn teksten.
Ja.
En daar werd niet veel meer aan veranderd. Nou, Henk las natuurlijk vaak mee.
Je ex-man, de vader van de kinderen.
Ja, en nog steeds leest hij mee. Mm-hmm. Die heeft ook deze versie weer. Henk van der Waal, de dichter, filosoof, komt binnenkort ook zelf met een nieuwe dichtbundel.
Heel goed, nog even gemeld op de valreep.
Ja, en die kinderen hebben ook meegelezen. Ze zijn zeer kritisch, kan ik je vertellen. Maar ook bijzonder. Hoe zeg je dat, motiverend.
In welke zin? Want wat brengen zij in? Want dat is natuurlijk iets heel
van
anders.
Alles, van alles. En ook verschillend. Het is heel verschillend. Dus daar waar de dochter bijvoorbeeld bijzonder genoot van al die zaken die ook Maaike Meijer tijdens de presentatie heeft opgemerkt. De intertextualiteit. Het sprookje van Grimm. Van het meisje zonder handen. Of de Eva van Gilbertus. Dat 12e eeuwse relief wat op de bovenkant staat. Het verhaal van Ella ligt ingebed in pakweg 10 eeuwen culturele geschiedenis.
Krijg je er allemaal gratis bij?
Via kunstwerken. En die intellectualiteit, die vond mijn dochter geweldig.
En je zoon heel kort, want ik snij een heel onderwerp aan vlak voordat
precies, het. Precies, nou ja, goed. En Zeewolde, die lette dan weer veel meer op, op andere dingen. Hm. Dus het is ook leuk om te zien hoe dat merkt. Hoe dat
de tegel. Joke Hermsen, wat ga je erop schrijven?
Volgens mij moeten we maar gewoon die ik al verzon vlak voor ik op de fiets sprong, toch?
Ja. De rode loper.
Ja, herinneringen vormen de rode loper naar de ziel.
Ja, ik vind hem prachtig. En je hebt wederom een zeer bijzonder en heel aantrekkelijk boek geschreven.
Dank je wel.
Ik vond het heel mooi. Ik heb ervan genoten. Dank je wel, Joke Hermsen. Tot een volgende keer dan maar. Hè?
Ja.
Je beschrijft de tegel nog. Nu herinneringen vormen
de rode loper.
De rode loper naar
de ziel.
Dank je wel. En de roman heet, wou ik dan nog maar even zeggen, heb ik hem helemaal niet meer voor me liggen. Rivieren keren nooit terug. Rivieren keren nooit terug. Dankjewel, Joke Hermsen. Tot de volgende keer. En zo dadelijk op deze zender WNL en Martijn de Greve presenteert. Mooie avond verder.
Dank mevrouw Hermsen. Dit was aflevering 4177. Morgen praten we met filmmaker Mark Schmid over zijn documentaire De Bewaarders. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
Het team dat voor de EU een lijst bijhoudt met websites met nepnieuws bestaat uit maar 10 vrijwilligers, blijkt uit onderzoek. De organisatie ligt onder vuur omdat onder meer Geen Stijl, De Post Online en De Gelderlander op de lijst terechtkwamen. Bronnen zeggen dat ze door hun afhankelijkheid van vrijwilligers en lage budget hun werk niet goed kunnen doen. De poederbrief die werd bezorgd bij de schoondochter van president Donald Trump bevatte volgens de politie geen gevaarlijke stof. De vrouw van